daar spelen en een kapot op super erg is.
En over in het moment. En als je dan te veel bezig bent met externe factoren, ja, dan raak je het ook kwijt.
Hallo en welkom bij Talent In, de podcast waarin we het gaan hebben over talent. Want hoe belangrijk is talent tegenwoordig nog? Met elke aflevering een wisselende gast gaan we het hebben over zijn of haar talenten. En de talenten die hij of zij heel graag zou willen hebben. Vandaag Roel Pichelaar, hoofd educatie en artistiek assistent bij Garage TDI. En eigenlijk doe je nog veel meer, maar daar gaan wij achterkomen in deze podcast, heb ik een beetje mezelf voorgenomen. Welkom.
Hi.
Leuk dat je er bent. Het is buiten overigens vreselijk weer, dus ik ben blij dat wij binnen zijn gaan zitten. Want dan kunnen we gelijk beginnen met de eerste vraag. Wat is jouw grootste talent?
Ja, daar heb ik echt wel even over na moeten denken. Wat ik denk dat mijn grootste talent is, is dat ik heel makkelijk groepen mee kan nemen in mijn passie voor theater.
Oké, dus mensen op sleeptouw nemen.
Ja, eigenlijk dat inderdaad, mensen op sleeptouw nemen.
En is het dan omdat je zelf zo enthousiast bent over je vak, of is het omdat je een soort trucje hebt, of een soort iets over je heen hebt, waardoor je mensen zo meeneemt en dat ze ook willen?
Ik denk beide eigenlijk. Ik denk dat mensen mij heel makkelijk vertrouwen en leuk vinden. En denk, oh ja, hier wil ik wel mee samenwerken. Maar ik heb natuurlijk zoveel voor groepen gestaan. En op een gegeven moment ga je ook een bepaald soort, ja, trucje, wil ik het niet noemen, maar een bepaald soort methode voor jezelf ontwikkelen.
Ja.
Hoe je groepen of kinderen of volwassenen zijn mee kan nemen in het theater. Omdat voor sommige kinderen, zeker als ze een eerste keer theaterles hebben bijvoorbeeld, best wel spannend kan zijn.
Ja, dus je kan een soort, je hebt jezelf iets aangeleerd, of is het aangeboren?
Ja, nou, ook een gedeelte aangeboren, denk ik. Op de middelbare school ben ik op een gegeven moment bij een toneelgroepje.
Mm-hmm.
En dat werd altijd geleid door een docent, maar die docent had niet altijd heel veel tijd. En op een gegeven moment ben ik ook een beetje les gaan geven eigenlijk aan de groep. Dus allemaal mensen van mijn eigen leeftijd dan gewoon maar opzoeken van, hey, wat kunnen we nou doen in op de dagen dat we repetitie hebben en daar ze in meenemen. En ja, dat ging me eigenlijk altijd best wel makkelijk af. En waar dat dan precies in zat, weet ik niet zo goed. Maar en dat denk ik dat sowieso met talent is. Dat er een gedeelte aangeboren is en dat je een gedeelte gedurende je activiteiten eigenlijk ontwikkelt.
Ja, jij kan dus mensen meenemen met een passie voor theater, moeten we erbij zeggen. Heb je nog een specifieke vorm van theater waar je hart sneller van gaat kloppen?
Het leukste vind ik echt improvisatietheater. Dus eigenlijk van tevoren niks weten,
ja,
en gewoon beginnen met z'n allen.
Heb je nou ooit ergens gestaan en aan het einde van de dag dacht je, nou, had ik nooit verwacht?
Ik vind dat eigenlijk het grootste ding altijd op middelbare scholen, waar je voor een eerste keer komt en dat je een groep krijgt en dat je in het begin denkt, oh jeetje, hoe gaan we deze groep een soort van zo los krijgen dat ze met z'n allen lekker gaan improviseren? En als je aan het eind van de dag eigenlijk alles met ze zou kunnen doen op het van theater. Dat vind ik het leukste.
En wat is les 1 in jouw vak?
Les 1 bij mij is eigenlijk altijd plezier. Eerst gewoon maar eens met z'n allen beginnen en lol hebben.
Mm-hmm.
En ik denk dat gewoon vanuit een soort van plezier of, nou, toch het gewoon eerst maar eens leuk gaan vinden. Of denk van, oh ja, dit is wel oké. Naar wat diepere lessen over wie ben je, waar ben je, wat is het probleem in de scène.
Mm-hmm.
Dat is toch voor mij wel vaak eigenlijk het eerste. Gewoon eens met een groep werken, kijken wat voor mensen heb ik eigenlijk voor me staan.
Ja.
En eens kijken van, hoe zit de groepsdynamiek bij elkaar. En dat, ja, dat.
Oké, dus je bent ook heel veel bezig met het analyseren van zo'n groep.
Jazeker. Dat ben je de hele tijd mee bezig als docent, denk ik. Bij grote groepen zoals middelbare scholen zie je meteen een aantal individuen. Dat je denkt, oh ja, deze kunnen mij helpen in de les. En niet per se omdat ze les kunnen geven, maar meer van dat je ziet van, oh ja, die hebben een bepaald soort invloed op de groep, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus als ik die heb, dan kunnen we al een heel eind komen. En je hebt er altijd een aantal tussen zitten waarvan je denkt, ja, die spelen meteen lekker. Dus die kan ik ook inzetten in de scènes. En als het gaat over individuele begeleiding, Want we natuurlijk bij de vooropleiding van Graag CD heel veel doen. Ben je de hele tijd aan het analyseren.
Ja.
Ja, de hele tijd aan het kijken van, hé, wat zeg ik nu? Wat is het effect daarvan op de spelen voor me? En hoe kunnen we nou dit gaan uitbouwen met z'n allen?
Ja, Garage TDI is toch wel een kweekvijver van jong talent. Daar komen veel mensen die uiteindelijk doorgroeien in het vak.
Klopt.
Hoe help jij die mensen? Want ze beginnen nooit op A, denk ik, hè? In het alfabet. Ze zijn altijd wat verder als ze bij jullie komen.
Ja, dat is wel een beetje het idee, inderdaad.
En waar eindigen ze dan ongeveer? Want laat maar zeggen, Z is een beetje het betaalde theatervak. Waar probeer je ze naartoe te krijgen in zijn vooropleiding?
Ja, je wil ze toch. Zeg maar, wat je zegt is inderdaad waar. Dus ze beginnen nooit helemaal op A. Bij Garage TDI proberen we jongeren te vinden, door middel van auditie, die toch al een bepaald soort idee hebben van, dit kan ik.
Ja.
En dit zou ik willen. En dan een basis hebben in theater. Omdat we eigenlijk dat hele eerste gedeelte van het lesgeven over theater eigenlijk een beetje overslaan.
Mm-hmm.
En dat het eigenlijk steeds in lessen en in voorstellingen terugkomt.
Ja.
En we willen ze dan eigenlijk wel zo ver krijgen dat ze eigenlijk gewoon op de helft, zeg maar, van het alfabet zouden zitten voordat ze naar een kunstvakopleiding toe gaan.
Ja,
daar hebben ze dan weer de kans om zich weer verder te ontwikkelen en hun eigen passie te zoeken van, hé, wat wil ik nou voor soortmaker worden of voor acteur?
Ja, en wat ik daar een beetje uithaal is dat je zegt, wij begeleiden dus vooral in de praktijk. We geven echt, we leren door te doen.
Ja, zeker.
Is dat goed? Ja, zeg ik, ja,
dat klopt helemaal.
Want wat maakt dat zoveel beter dan bijvoorbeeld eerst eens beginnen met inhoudelijke lessen?
Ik denk dat het bij theater gewoon zo'n groot ding is dat het gewoon doen is, vooral. Je moet als speler ervaren hoe het is om in een les met anderen te spelen. Je moet ervaren hoe het is om voor een publiek te staan spelen. Want alleen vanuit daar kun je weer terug reflecteren voor jezelf. Hé, dit deed ik, dat werkte. Dit deed ik, dit werkte niet. En dat is echt een groot verschil met bijvoorbeeld de muziekwereld. Waar je echt gewoon een soort van basis nodig hebt van, je moet weten hoe je gitaar bespeelt.
Ja.
En uiteraard moeten de jongeren weten hoe ze moeten spelen. Maar het is ook gewoon lekker om het te doen en te merken van, oh ja, zo speel je blijkbaar.
Ja, jij regisseert ook.
Ja.
Wat is dan een kenmerk voor jou als regisseur?
Ik probeer heel erg te werken vanuit de kracht van spelers. Ik werk bijvoorbeeld voor het Openluchttheater in Borgen als regisseur. Nou, dan werk je met amateurs.
Mm-hmm.
Leeftijd van 15 tot en met, nou, ik denk dat de oudste inmiddels 73 is.
Oké. Okay.
En daar probeer ik eigenlijk altijd te kijken van, hé, wat kunnen de spelers al? Hoe kan ik dat gebruiken? En ik zeg nooit van tevoren hoe ze moeten spelen. Dus ik begin een scène. Ik zeg, nou, speel maar hoe je denkt dat die hoort.
Ja.
En van daaruit ga ik eigenlijk doorwerken. Dus echt uit het aanbod van de speler ga ik door evolueren eigenlijk en doorregisseren.
En heb je dan ook een bepaalde soort stijl die kenmerkend is voor jouw manier van regisseren?
Ik denk dat ik het sterkste ben in een beetje komisch, dus comedy. Dat heb ik zelf ook als speler, dat ik echt als speler, dus zat ook zelf in de vooropleiding bij Graag CDI, merkte ik gewoon dat ik super goed ben in timing. Dus komische timing. En dat is ook wel iets wat voor de spelers bijvoorbeeld, van amateurspelers, een heel moeilijk en ongrijpbaar iets is.
Mm.
Waar ik als regisseur heel goed iets aan kan toevoegen, zeg maar.
Ja, want hoe kun je dat overbrengen? Want jij zit daar heel erg in. Je voelt die timing, je ziet de potentie. Maar iemand die daar geen ervaring mee heeft, die denkt af en toe, hier is abacadabra voor mij. Precies wat je zegt. Hoe breng je dat dan over?
Ja, en daar heb ik meteen eigenlijk het moeilijkste gekozen. Want timing is lastig aan te leren.
Dat bijna niet, toch, voor amateurs?
Dat is echt een gevoel, eigenlijk. En dat is dus ook gewoon echt een kwestie van vaak doen. Dus ik heb soms scènes. Vorige week was ik bijvoorbeeld aan het regisseren. Heb ik een scène, denk ik, een klein stukje van een scène wel 5 of 6 keer overnieuw gedaan. Om de speler te laten ervaren van, hey, als je nou net een fractie later de tekst zegt, dan werkt de grap pas.
Ja.
Maar dat moeten ze vooral gewoon ervaren. En dat is eigenlijk in het theater altijd zo. Je moet ervaren wat het effect is als je net even iets anders doet.
Ja,
want normaal gesproken doet.
Stijden we gelijk een leuk punt aan, want een grap kan dus werken op het toneel op het moment dat je hem timed en misschien ook net het juiste ingrediënten toepast.
Ja.
Dat is niet aan te leren. Is dat een aangeboren iets?
Ja, dat denk ik. Ja.
Dat moet een talent zijn die iemand bezit.
Nou ja, je kunt mensen wel bewust van maken van hoe timing werkt. En ze kunnen dan, sommige spelers in ieder geval, kunnen het dan op een gegeven moment ook wel bewust gaan toepassen. Maar er zijn maar heel weinig spelers die vanuit zichzelf, van nature, meteen de juiste timing pakken.
Ja, want het is geen vaste riedel. Hè? Het is niet zo dat als je elke keer de grap net te laat laat vallen, dat bij alles werkt.
Nee, dat is op een gegeven moment ook. En dat is met acteren, vooral in het theater natuurlijk heel spannend. Dat je elke keer aan het publiek hebt zitten. Waardoor je ook elke keer moet voelen van, oh ja, wat is nou de sfeer in de zaal? Mm-hmm. En hoe ga ik nu als speler me daartoe verhouden? En soms moet je dan dus inderdaad opeens sneller met zo'n grap komen.
Ja.
En soms langzamer.
Dat lijkt mij ook een kwestie van ervaring.
Zeker.
Ja, want als je 20 keer voor een volle zaal hebt gestaan, dan weet je misschien nog niet hoe iets reageert. Maar als je er 200 keer voor hebt gestaan, dan heb je misschien aan 5 minuten al genoeg om te snappen, wat is dit voor zaal?
Ja, dat denk ik wel. Ja. En dat is dan weer in het theater wat wij doen. Dus amateurtheater, wij spelen maar 5 keer. Dus
dat is lastig dan.
Dat is heel lastig, ja.
Maar gaat het dan, waar verleg jij het leerproces dan naartoe? Naar het begin? Naar het oefenen en spelen voor eigen publiek?
Voor mij, en dat vind ik ook bij geraarsteden, is het proces eigenlijk net zo belangrijk als het spelen van de voorstelling zelf. Omdat ik ook voor amateurspelers, die het eigenlijk voor hun plezier natuurlijk gewoon doen, die willen gewoon een leuke voorstelling spelen, dat super belangrijk vind dat ze ervaren hoe het is om echt te werken aan een scène. En te gaan zich bewust te worden van, oh, deze dingen kan ik als speler allemaal inzetten. En op een gegeven moment, nou, dat gaat een paar jaar overheen, merk je dat spelers ook makkelijker vanuit zichzelf in een voorstelling kunnen gaan. Nou ja, ik noem het dan een beetje freestylen op een gegeven moment. Dat ze wel binnen mijn regieaanwijzingen spelen, maar toch ook gaan aanvoelen van, oh, wacht even, hier moet ik net even iets meer nuance brengen. Of hier moet ik even iets stellen, want de aandacht begint te verslappen, dat soort dingen.
Ja, dus op een gegeven moment worden ze een beetje hun eigen regisseur in hun hoofd,
ja,
na heel veel ervaring. Maar toch op het hoogste niveau is het ook nog altijd de regisseur.
Ja.
Is dat om de scherpte te bewaren?
Het is, dat vond ik zelf als speler op een gegeven moment heel bijzonder om te merken. Zeg maar, toen ik echt begon met spelen, dan ben je zo aan het spelen dat je eigenlijk totaal geen idee meer hebt wat je precies eigenlijk hebt gedaan. Daarvoor is een regisseur, denk ik, gewoon super fijn. Die kan objectief kijken van, hey, wat gebeurt er nou op de vloer? En dat is als speler super lastig, want je bent ondertussen met je tekst bezig en je bent aan het spelen en aan het kijken naar je tegenspelen. En om dan aan het eind van de scène soms te kunnen merken van, oh, wat heb ik nou eigenlijk gespeeld, is super lastig. Toen ik zelf wat meer les begon te geven en te regisseren, merkte ik bijvoorbeeld als speler dat ik eigenlijk veel meer in mijn hoofd bezig was met wat gebeurt er eigenlijk op de vloer, dan dat ik echt nog heel erg lekker vrij aan het spelen was. En dat is nog wel iets, en dat heb ik misschien net niet zo heel goed uitgelegd, maar als speler zit ook een heel veel gewoon gevoel bij. Zeg maar, ik wil niet dat mijn spelers aan het spelen zijn en denken, oké, nu ga ik even iets langzamer spelen, want de zaal doet dit. Maar eigenlijk dat ze dus het bewustzijn gaan creëren van, de zaal is rumoerig, dus ik doe nu dit, maar dat als een soort van vanzelfsprekend bijna. Niet dat ze het letterlijk als regieaanwijzing aan zichzelf moeten geven.
Nee, ze moeten er niet te veel in nadenken.
Nee.
Het moet niet een boekje zijn waarvan ze denken, stap 1.
Wat heeft Roel ook alweer gezegd?
Ja, wat gaat er hier gebeuren? Dan moet ik dit. En dan, omdat ze dan hun gevoel verliezen.
Ja, spelen en acteren gaat natuurlijk super erg over gevoel. En over in het moment
een flow creëren.
Ja. En als je dan te veel bezig bent met externe factoren, ja, dan raak je het ook kwijt.
Ja, bij andere podcasten in deze serie kwamen veel mensen uiteindelijk uit op het maken van vlieguren.
Ja.
En het spelen, is dat net zo belangrijk in jouw branche?
Ja, denk het wel.
Maar je hebt wel minder voorstellingen op een lager niveau. Waar haal je dan die vlieguren uit? Is dat dan ook het het oefenen en de try-outs. En...
Nou ja, wat ik bijvoorbeeld anders doe in Borgen dan misschien bij andere openluchtspellen zo is. Zeg maar, wij repeteren voor een voorstelling van januari tot en met juni en dan in juli spelen wij. Maar in september, van september tot december geef ik les.
Oh ja, dus je neemt die mensen het hele jaar mee.
Ja, dus eigenlijk train ik ze van september tot en met december. En dan gaan in januari gaan we die training even toepassen in het repetitieproces.
Ja, zo klinkt in mijn optiek best logisch.
Ja.
Ja, dan moet er net iemand zijn die dat ook wil en kan en de tijd voor heeft. Dat is het natuurlijk ook.
En de spelers in Borgen, daarom ben ik op een gegeven moment ook in Borgen gevraagd. Die wilden echt wel een stapje verder.
Ja.
Dus die vonden dat experimenteren eigenlijk op de vloer ook super interessant. Die wilden niet elk jaar eenzelfde soort voorstelling spelen. Maar die wilden elk jaar worden uitgedaagd om weer iets anders te doen.
Ja, daar heb je natuurlijk net een goede ingrediënten bij elkaar. Hè? Mensen die willen. Een regisseur die ook kan en wil.
Ja.
Dat zijn natuurlijk wel twee belangrijke dingen waardoor dat kan. Waardoor je, als je dan kijkt naar... je kwam voor het eerst in, bijvoorbeeld Borger. Wat heb je die mensen voor handvaten kunnen geven... waardoor je zegt van... hé, nu zie ik daarin zoveel verschil.
Nou, ik denk... dat ik ze gewoon echt tools heb gegeven van... als het nu niet gaat zoals we van tevoren hebben afgesproken... hoe speel je dan toch door, bijvoorbeeld?
Mm-hmm.
Hoe blijf je niet aan de teksten hangen, maar snap je wat je zegt en wat de context van de scène is? Dus mocht er iemand zijn die toch een soort van blackout heeft, hoe kunnen we dan met elkaar eigenlijk doorspelen?
Ja, wat ik vooral merk is dat je werkt heel veel met mensen die niet allemaal een basis van talent of een basis van een extreme vooropleiding hebben. Omdat je...
Ja, maar dat is echt een borger inderdaad.
Ja, ja. Mijn vraag daarbij... is dan eigenlijk, hoe belangrijk is dan het talent in het theatervak?
Ik denk om echt verder te komen in het theatervak, dus echt naar professioneel toe, is gewoon een bepaald talent of een bepaalde basis die je van nature hebt best wel belangrijk. En dan alsnog moet je eraan werken. Dus ook bij onze vooropleiding van Garage CDI. Ik bedoel, er komen jongeren binnen, die kunnen al best leuke dingen doen op de vloer. Maar die hebben nog zoveel extra dingen nodig om uiteindelijk op een, nou, bijvoorbeeld een toneelschool te komen.
Mm-hmm.
En ik denk dat wat mijn werk in Borger een beetje laat zien, is dat je ook een hele hoop kan aanbieden. Waardoor mensen voor zichzelf hun talent gaan ontwikkelen. En daar is het talent ook echt een ander niveau dan wat we bij Garage TDI proberen aan te leren. Ook een heel ander doel uiteindelijk, want ze willen gewoon een mooie voorstelling spelen.
Ja, bij Garage TDI werk je dus veel met talenten. Waar zie je nou mensen tegen de muur aan lopen? Wat is een grote blokkade voor mensen?
Wat ik altijd het lastigst vind om te zien, en dat heb ik zelf nooit zo heel erg ervaren, omdat ik ben dus ook bij de Garage TDI in de vooropleiding ooit begonnen als 17-jarige. En toen had ik nog het idee, ik ga Duits studeren. En toen dacht ik, oké, nou goed, ik ga toch even theater proberen. En toen heb ik auditie gedaan en toen kwam ik toevallig doorheen. Toen dacht ik, oké, nou ga ik theater doen. Dus bij mij is er nooit echt heel veel afgehangen. Maar wat ik heel lastig vind om te zien, is dat jongeren eigenlijk vanaf een hele jonge leeftijd heel graag naar een toneelschool willen, bijvoorbeeld. En dat is een auditieproces eigenlijk... super heftig voor ze is. Want als je, er komt natuurlijk heel veel afwijzing bij kijken ook. Het is voor niemand zo dat ze voor een allereerste keer auditie gaan, dat ze op alle toneelscholen worden aangenomen. Dus dat hele afwijzing en dus ook eigenlijk het zelfvertrouwen wat daarmee een klein beetje wordt beschadigd, dat vind ik altijd super lastig. Dat is ook het lastig om op te begeleiden. Want je kunt wel tegen ze zeggen van ja, het ligt niet aan jou, het ligt aan wat ze op dit moment zoeken, bijvoorbeeld. Maar alsnog is het natuurlijk super persoonlijk. Want ze staan daar maar in hun eentje auditie te doen.
Ja, dus eigenlijk die inbreuk op die keiharde afwijzing.
Ja, want je bouwt eigenlijk met elkaar naar iets toe. En eigenlijk wordt het een klein beetje afgebroken op zo'n moment. Ja.
Houdt dat sommige mensen soms wel eens tegen? Dat ze helemaal niet meer eraan beginnen? Omdat ze denken, nou nu is het klaar. Daar heb ik geen zin in. En wat je ook ziet bij mensen die examen moeten doen, dat die naar een aantal examens en afwijzingen zeggen van nou, nu kap ik ermee, daar heb ik geen zin meer in.
Nou, je ziet wel dat mensen soms hun idee van wat ze in theater willen wat aanpassen. We hebben best wel mensen gehad die audities hebben gedaan voor toneelscholen, of 2 jaar audities hebben gedaan voor toneelscholen, of soms 3 jaar audities hebben gedaan. Dan toch denken, oké, misschien moet ik toch eens gaan kijken van hey, hoe kan ik toch met theater bezig zijn, maar in een andere vorm. Dus dan gaan ze bijvoorbeeld naar een docent theateropleiding toe, waar ze ook spelen, maar waar je ook dus eigenlijk net even wat andere dingen aangeboden krijgt om uiteindelijk te kunnen lesgeven of te regisseren of zelf te maken als theatermaker.
En eigenlijk, je werkt dus naar zo'n auditie toe. Merk je altijd aan je leerlingen die dat gaat soepel worden, die auditie? Dat geloof ik wel. En heb je er altijd een paar tussen waar je denkt, oeh, dat wordt lastig. Daar moeten we flink nog even aan trekken.
Ja, je weet gewoon van een aantal mensen dat je denkt, oké, die komen in ieder geval door een eerste of een tweede ronde wel heen.
Ja.
En soms word je er ook in verrast, hoor. Er zijn ook wel eens mensen die dan auditie doen, dat zeggen, ja, gaan we auditie doen, kijk maar eens wat er gebeurt. En die komen door de 3 rondes gewoon fluitend heen. Dat je ook denkt, oh ja, nee, dat. En dat maakt het ook heel lastig met auditie doen. Want de ene keer zoekt de toneelschool gewoon net andere, ja, andere soort mensen of andere vaardigheden dan dat jij daarop. Dus je weet wel als vooropleiding van, oké, deze school zoekt ongeveer dit soort mensen.
Ja.
Maar wat dan precies de criteria zijn waarop ze dat jaar gaan selecteren, dat is altijd onduidelijk.
Is de afwijzing vaak terecht?
Ja, dat vind ik altijd een moeilijke.
Want laten we het zo stellen, ik vind de afwijzing namelijk misschien wel een van de mooiste dingen die er zijn. Ik denk dat daar heel veel mensen door afgewezen te worden veel beter zijn geworden dan als alles maar.
Ja, het kan echt zorgen voor een extra drive natuurlijk. En ook dat je weet van, hey, waar kan ik nog aan doorwerken?
Ja, schep je bovenop.
Ja, maar soms worden er ook mensen afgewezen en dan denk je, nu snap ik gewoon even niet waar het aan ligt. En dan krijgen ze ook bijvoorbeeld feedback terug van een school waarvan je denkt, hier ben ik het zo niet mee eens. En of er gebeurt dan dus in zo'n auditieproces iets wat wij niet herkennen van zo'n speler.
Nee.
Dat kan natuurlijk ook, want audities is ook gewoon echt vet spannend voor heel veel mensen.
Een snelkookpan.
Ja, ja, en audities doen is uiteindelijk ook nog gewoon echt een kunst. Want ja. Ik heb zelf ook auditie gedaan voor een toneelschool. En ik heb dus echt van Remco, Remco Zandvoort is onze directeur, maar die gaf toen nog les, ook echt in de vooropleiding, heb ik eigenlijk gewoon auditietraining gehad van, hey, hoe kom je nou binnen? Want op zich, zeg maar, het spelen kon ik wel. Ja. Maar ik was altijd heel erg van, oh, je laat anderen hier maar eerst gaan. En zei, nee, jij moet echt eventjes gewoon echt voor jezelf gaan tijdens de auditie. En daar heb ik toen heel erg aan gewerkt. En dat spelen, dat geloofde ik toen wel een beetje. En dan ben ik tot de laatste ronde gekomen. Gewoon puur omdat ik dus initiatief nam. En nou, best wel ook een beetje arrogant of zo.
Ja, nee, dat miste je dan misschien nog wel.
Dat miste ik zeker, ja.
Oké, dus net zoals een sollicitatieprocedure zijn er ook auditietrainingen in.
Echt auditietrainingen aan onze jongeren. Gewoon om dat auditieproces al eventjes te laten ervaren. Omdat er gewoon, je moet soms in een dag zoveel van jezelf laten zien in zo'n auditie. En dan moet je je wel bewust van zijn ook.
Ja.
Net zoals bij een sollicitatie. Je denkt, ja, ik moet wel echt eventjes mijn kwaliteiten benoemen. En ik moet laten zien waar ik naartoe zou willen.
Ja.
En wat mijn passies zijn. En dat moet je eigenlijk in de auditie net zo goed doen.
Ja, is een auditie eigenlijk wel een goed meetmoment? Omdat je ook zegt, het is een snelkookpan. Ik vergelijk het een beetje misschien met een autorijexamen. Heel veel mensen kunnen heel goed rijden er fluitend heen. Komt er een examinator naast zitten. Bij de eerste bocht vergeten ze de richting aanwijzer te doen. Denken ze, kut.
Ja, nee, ja, tuurlijk. Dat is bij audities zo lastig, omdat het echt een momentopname is. En zeker ook bij theater, het hangt ook zo af van in wat voor groep je wordt geplaatst voor bij een auditie. Ik heb dus, toen ik auditie deed, echt gekeken ook, terwijl andere mensen aan het spelen waren, wie zijn nou de goede spelers? En die ging ik dan pakken om samen scènes mee te spelen.
Ja.
En dat is super lastig. Dus het hangt van zoveel factoren af waar je zelf niet per se altijd invloed op hebt.
Ja, gaat dat er ooit uit, de vorm van audities?
Nee, denk het niet. Want je moet toch ook als school zien wat iemand kan. En Ik bedoel, voor een toneelschool auditie, er komen zoveel aanmeldingen voor. Ze hebben nu al een eerste ronde, dat is puur motivatiebrief. En daar worden echt al superveel mensen van afgewezen. Het is anders niet te doen. Ze kunnen nooit alle 1000 mensen die zich aanmelden voor zijn auditie individueel zien.
Nee, maar dat vind ik dan nog... Ik zou ook niet weten wat er voor in de plaats zou moeten komen.
Ja, maar ik weet ook niet per se of auditie doen slecht is. Het is toch ook echt gewoon onderdeel van je werk straks. Ook na toneelschool moet je auditie doen als je ergens aan het werk wil gaan. Dus het is ook een soort van voorbereiding gewoon al op het werkveld bijna.
Ja, jullie directeur Remco van Zandvoort die is ooit jurylid geweest bij de voorronde van Talent Jeugd Kunstbende.
Ja.
En daar ontdekten we iets lastigs, namelijk het beoordelen van talent. En dat is natuurlijk niet lastig als je 5 dezelfde acts hebt. Maar als je dus 8 voor je krijgt die allemaal verschillend zijn. Is theater nou objectief of subjectief te beoordelen?
En ja, dit is ook iets wat ik toen ik nog door zijn theateropleiding deed. Daar hebben we het zoveel over gehad. Je kunt natuurlijk objectief kijken van wat zit er in de scène.
Ja.
Maar alsnog is wat je uiteindelijk vindt van zo'n scène natuurlijk super subjectief. Dus als ik leerlingen moest beoordelen, nou, dan kijk je, hebben ze personages gecreëerd? Ja. Maar de manier waarop een personage gecreëerd is, dus de ene leerling die maakte echt heel veel werk van de andere leerling, speelt een personage.
Ja, het is geen vinkjesvak.
En ook daarin kun je heel moeilijk daar weer een soort van waarde aan hangen. Want waarom is nou het ene beter dan het andere? Ja, het ene is interessanter om naar te kijken dan het andere. Maar soms is een leerling dat je denkt, die heeft een personage gecreëerd. Het is nog niet helemaal zoals ik het graag zou willen, maar het is wel echt een personage. Dat is een winst van op zich van wat we vorige keer deden.
Ja, ik hoor vaak dat de dans... opleidingen en de dansvooropleidingen een hele harde wereld is. Is theater ook zo hard?
Is theater ook zo hard? Ik denk wel dat theater ook hard kan zijn, ja. Maar ik denk dat dat met elke kunstopleiding wel is. En ik denk dat dat heel erg komt omdat kunst zo dicht bij jezelf ligt. Dus alles wat jij maakt of wat je doet, dat doe jij zelf. Dus als iemand dat niet mooi vindt, ja, dan is het eigenlijk ook bijna een soort van, wat jij doet is niet goed. Of wat jij hebt gemaakt, vind ik niet interessant.
En in jouw manier van feedback geven, hou je daar rekening mee dat je mensen op die manier beoordeelt? Of denk je ook af en toe, nee, dit moet even gezegd worden?
Het is een combinatie van die twee. En dat ligt echt aan wie er voor je zit. Dus de ene keer dan ben je heel didactisch verantwoord. Dat je denkt, jij hebt nu gewoon puur feedback nodig op wat je hebt gespeeld. Of op de techniek bijvoorbeeld. Maar als ik iemand voor me heb, dat ik denk, dit is al wel iets wat we echt wel hebben behandeld. En waar je bewust van zou moeten zijn. Ja, dan kan het ook best wel even hard zijn. En dat is denk ik ook niet erg. Omdat ze dat zelf ook wel realiseren vaak. Van, wat ik nu laat zien, dat is eigenlijk niet op mijn normale standaard. En dan alsnog, ik ga niet tegen iemand lopen schreeuwen van, wat doe je nou, wat is dit voor iets belachelijks?
Heb je dat wel eens meegemaakt? Is dat de oude stempel?
Ja. Ja, het is grappig. Ik was gisteravond met 2 vriendinnen aan het eten en die hebben ook de vooropleiding gedaan. En toen waren ze aan het terugdenken van, omdat het nu natuurlijk ook zoveel gaat over grensoverschrijdend gedrag in de theaterwereld.
Mm-hmm.
Dat je toch denkt, er zijn eigenlijk als jongeren, en niet alleen bij Graars TDI, maar ook bijvoorbeeld op de opleiding, soms dingen tegen ons gezegd, dat je achteraf denkt, dat zou ik zelf als docent eigenlijk nooit zeggen. Maar het heeft me wel verder gebracht op het moment. En ik vond het ook niet per se heel vervelend of zo.
Maar het kan, dat zijn dingen die nu niet meer kunnen.
Nee, ik denk dat... Ik denk dat het wel een beetje aan het veranderen is, ja.
En heeft dat uiteindelijk een nadelig gevolg voor jouw vak? Omdat je zegt van soms is het gewoon belangrijk dat die feedback geeft. Je bent zelf verder doorgekomen. Als dat niet meer kan, verslapt dat het een beetje?
Ik denk dat de manier waarop de feedback, je kunt nog steeds harde feedback geven. Mm-hmm. Maar dat de manier waarop je dat geeft echt aan het veranderen is. En ik denk dat dat ook wel goed is. Zeker voor jongeren. Het kan gewoon best wel hard aankomen als je gewoon meteen eigenlijk gewoon keihard feedback krijgt ook. Dus ik denk dat het goed is dat docenten en rectors daar gewoon bewust van zijn.
Ja. Ja, daar heb je misschien wel gelijk in. En ook omdat het natuurlijk een veranderend proces blijft, het theaterspel. Ja. Wat mis jij nou nog van vroeger in het theatervak?
Oh, en bedoel je dan voor mezelf als speler? Of?
Ja, heb jij nou iets in het theatervak dat vroeger veel meer werd gedaan, wat je nu eigenlijk zo van mist?
Jeetje, nee. Maar nee. Is dat ik heel erg mis in het theatervak? Nee, ik denk dat ik het leukste gewoon vind dat ik mijn eigen ervaringen, dat ik daar dingen van terug blijf herkennen. Dus er zijn gewoon elementen in het theater wat niet of weinig verandert. Omdat het gewoon theater blijft. En ja, je bent er toch in een groepsproces mee bezig. Maar ik denk dat ik het ook gewoon heel leuk vind om te zien hoe het was veranderd. Op sommige momenten, op sommige elementen eigenlijk.
Ja. Gaat die verandering nog stapsgewijs of gaat het af en toe ook wel even wat te snel voor sommige mensen?
Het gaat nu weer stapsgewijs. Ik denk in de coronaperiode, toen was natuurlijk, moest je op zo'n andere manier opeens gaan werken. En dat was gewoon voor sommige mensen echt een te grote stap ineens. Mm-hmm. Ook voor jongeren uit de vooropleiding bijvoorbeeld. Dat hele online werken bijvoorbeeld, dat was natuurlijk een hele grote stap opeens van wat we normaal gesproken deden. Waarbij we echt met elkaar op de vloer stonden. Daar moest je vanuit je eigen slaapkamer met elkaar een soort van dingen maken. En dat heeft ook een hele hoop mensen echt wel een beetje geremd in hun ontwikkeling, denk ik op dat moment.
Ja. In deze vraag hebben we altijd de één afrondende vraag. Als je nou thuis zit als luisteraar met een talent, jong of oud, welk talent maakt niet uit, theater gerelateerd of niet. Wat is dan jouw advies voor zo iemand? Wat moet hij of zij nou doen?
Ik denk dat iemand met een bepaald talent plekken moet gaan zoeken waar hij dat talent kan gaan uitbouwen. Een talent is heel leuk en een talent is een talent. Maar ik denk dat je een talent supergoed kan of groter kan maken of interessanter kan maken of jezelf kan verbreden. Ik bedoel, bijvoorbeeld als ik het dan op mezelf betrek, ik kon leuk spelen op de middelbare school. Maar toen ik naar een vooropleiding ging, toen heb ik zoveel meer over theater geleerd dan wat ik eigenlijk wist. En dat heeft mij zoveel gebracht ook in wat ik uiteindelijk met mijn werk ermee zou willen gaan doen. Maar ook gewoon in hoe ik kon spelen op verschillende manieren. En dat is denk ik voor iemand met een talent of een passie misschien niet nog wel meer, super interessant om te gaan doen. En ook heel waardevol om te ervaren, oh, wauw, er is nog zoveel meer dan wat ik al kan.
Ja, mooi. Bedankt, Roel.
Ja, graag gedaan.